zijn dat het ongetwijfeld voor u duidelijk is dat het zesde visioen van de zeven visioenen van Zacharia misschien wel de meest sombere boodschap is, op het eerste zicht weliswaar, die Zacharia moet richten aan Gods volk dat sinds een kleine 15 jaar teruggekeerd is in het beloofde land, nadat ze 70 jaar verbannen waren geweest uit het land. En ze zijn onder dienst van de profeet Zacharia en ook Haggai eigenlijk nog maar pas opnieuw weer aan de heropbouw van de tempel en de stad begonnen, of daar komt Zacharia met deze boodschap. En hij komt hen vertellen dat de geschiedenis zich zal herhalen. In de nabije toekomst zal opnieuw gebeuren die dramatische gebeurtenis waar ze eigenlijk nog maar goed van bekomen waren. De vloek van het oude verbond, zoals we de vorige maal gezien hebben uit Deuteronomium 28, zal de afvalligen in het land treffen. Dat is de boodschap van Zacharia. En ik heb beloofd om iets te zeggen over de profetische kant van dit gedeelte. En wat mij vooral trof in de overdenking, en de voorbereiding van deze boodschap, was het treffende gelijkenis tussen wat we hier vinden in het eerste gedeelte van het visioen, het oordeel van de vliegende boekrol, en de tiende en laatste plaag die voorafgaat aan de uittocht uit Egypte naar de woestijn. Er zijn heel wat opvallende gelijkenissen waar ik u heel kort wil op wijzen. Want in beide gevallen gaat dit oordeel van de Heere uit, zoals we nadrukkelijk vinden in vers 4. En die vliegende boekrol, zo hebben we opnieuw gelezen vanmorgen, die brengt oordeel over het gehele land. Ze gaat de huizen binnen en ze vernietigt die huizen, zo lezen we. En zo trok ook eertijds de verderfengel door het gehele land en hij kwam bij de huizen van de Egyptenaren binnen om er de dood te brengen over de eerstgeborenen. U weet dat nog wel. En de tiende plaag in Egypte, die greep plaats gedurende de nacht. Die nacht dat het volk van God uittrok uit Egypte. En zo vinden we ook dat dit oordeel van de vliegende boekrol tijdens de nacht komt over deze huizen die verdoemd zijn. Maar er is ook een groot contrast tussen die beide oordelen. En daar ligt nu juist de verschrikking in. Want tijdens die bewuste nacht van de tiende plaag weet je nog wel dat het de Heere God zelf was die waakte over die huizen van die mensen die bescherming zochten bij de Heere God door te schuilen achter het bloed waarmee de deurposten van hun huizen bestreken waren. Zij zochten een schuilplaats in de Heere, achter dit bloed. Maar in het oordeel van die vliegende boekrol vinden we nu juist dat het de huizen van de Israëlieten zijn die getroffen worden. Kijk, de Heere God verleent het niet langer een schuilplaats onder zijn vleugelen. Dat is wat we hier vinden. Hij behandelt eigenlijk die afvallige Israëlieten zoals hij Farao met zijn verharde hart en de Egyptenaren eertijds behandeld heeft. Kijk, Zacharia wil deze mensen die pas uit de ballingschap zijn teruggekomen eigenlijk waarschuwen dat er in de nabije toekomst een moment aanbreekt dat God opnieuw de ontrouwen, de afvalligen in Israël zal oordelen. En deze maal zal het geen tijdelijk oordeel zijn, maar een definitief oordeel. Kijk, het erfdeel dat dit volk was toevertrouwd, het erfdeel van het koninkrijk van God in het beloofde land om daar de zegen te genieten onder het oude verbond, dat zou die zegen heel spoedig verliezen. De maat van hun zonde zou vol zijn en het oordeel dat de Heere God had aangekondigd in Deuteronomium hoofdstuk 28 en keer op keer had herhaald door zijn profeten, zou nu definitief over de ontrouwen en de afvalligen in het land voltrokken worden. Dat is eigenlijk de boodschap van de profetie van Zacharia hoofdstuk 5. En 500 jaar later weerhalmen deze woorden van deze profetie weeklagend uit de mond van een man die tot tranen toe bewogen is over het lot van het God afvallige Jeruzalem. Ik lees u voor die woorden, Matthäus 23, je kent ze wel, vers 37 en vers 38. Weeklagend klinkt het, Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en hen stenigt die tot u zijn gezonden. Hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen bijeen verzamelen, zoals een hen haar kuikens bijeen verzamelt onder haar vleugels. En u hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt aan u woest overgelaten. De woorden van dit visioen klinken door in de woorden van weeklacht die de Heer Jezus al wenend over het God afvallige Jeruzalem eigenlijk uitspreekt. En ongeveer 35 jaar later, nadat de Heer Jezus deze woorden uitspreekt, gaan deze woorden op een tragische wijze in vervulling. En het betekent ook het definitieve einde voor Israël onder het oude verbond, wanneer de stad Jeruzalem en de tempel compleet verwoest worden. Kijk, die generatie van mensen waarvan hun leiders het huis van God gemaakt hadden tot een roversschool, zij die een vals getuigenis hadden afgelegd ten aanzien van de Zoon van God, die de herder en de profeet van Israël verworpen hadden, betoonden hiermee hoezeer afvallig zij van de Heere God geworden waren. En het is juist degene die door hen verworpen is, de Heer Jezus, die door God de Vader aangenomen wordt en verheerlijkt wordt in de hemel, die de Romeinse legioenen op hen afstuurt in 70 na Christus om de stad en de tempel te verwoesten, zoals hij het aangekondigd had in de vloek van het oude verbond en keer op keer op keer door zijn profeten had herhaald door woorden en profetische visioenen. Wat we vinden in het eerste stukje van dat visioen van Zacharia is dat de afvalligen van Gods volk eigenlijk individueel worden voorgesteld. Elk wordt in zijn huis getroffen. Maar in het tweede deel van het visioen vinden we ze samen, collectief, voorgesteld, zoals de Heere God ze ziet in het symbool van wat ik zou met mijn eigen woorden noemen, die vrouw die goddeloosheid wordt genoemd. Ik noem ze gemakkelijkheidshalve vrouwen goddeloosheid. Kijk, het volk dat ontrouw geworden is aan dat verbond dat eertijds gesloten is onder Mozes' leiding daar op de Sinaï, nadat ze uitgeleid waren uit Egypte, dat verbond, als zij het volk van God al overtreedt en afvallig is aan de Heere God, dan vinden we keer op keer in de profeten dat de profeten het afvallige volk vergelijken met een vrouw. Een vrouw die haar man verlaat, de Heere God dan, Javé, en die vervolgens andere mannen achterna loopt, andere afgoden zeg maar, om met hen hoererij te plegen. Dat is wat je keer op keer terugvindt in de profeten. En die idee van hoererij, dat ligt eigenlijk in de naam van deze vrouw, vrouwen goddeloosheid, opgesloten. Want in de Bijbel is goddeloosheid nu net het tegenovergestelde van rechtvaardigheid. Wij zouden denken, ja, goddeloosheid, godsvrezendheid, nee. Tegenover goddeloosheid staat rechtvaardigheid. Zij die het verbond verbreken en ontrouw worden, worden in de schrift goddelozen genoemd, echtbrekers. Zij die getrouw wandelen naar Gods geboden, worden rechtvaardigen genoemd. En je vindt daar een mooie illustratie van, in een psalm waar ik het voor mezelf nooit eerder had gezocht. En dat is in psalm 73, en dat wil ik je heel kort naar meenemen, om het verband te laten zien tussen goddelozen en overspeligen afvalligen. Psalm 73, dat is eigenlijk wel een hele merkwaardige psalm. Want dan krijg je eigenlijk het relaas, het verhaal van een man, de psalmist zelf, die met zijn verstand wel heel goed weet, hij is erin opgegroeid in het woord van God, hij weet dat de Heere God goed is in het land voor hen die hun hart rein bewaren. Zo begint hij ook zijn psalm. Maar in de praktijk, als hij rondom hem kijkt in het land, dan ziet hij eigenlijk het omgekeerde. Hij ziet dat het juist de goddelozen zijn die het voor de wind gaat. En de psalmist, hij heeft het daar heel moeilijk mee. En hij heeft zelfs een moment overwogen om het ook niet meer zo nauw te nemen met Gods woord. Want dat loont toch niet, zegt hij. Maar gelukkig komt hij in deze psalm op andere gedachten, zo vinden we. En er vindt een soort, ja, innerlijke strijd plaats in hem, een conflict, dat tot zijn ontknoping komt wanneer hij, ik zal het zomaar zeggen, een ontmoeting krijgt met de Heere God. En in deze psalm doet hij zijn verhaal. En ik wil vers 3 tot en met 5 lezen als eerste. En dan vindt u zijn, ja, zijn kommer en zijn kwel, zijn afgunst op de hoogmoedigen. Want ik was afgunstig op de hoogmoedigen toen ik de voorspoed der goddelozen zag. Want moeite hebben zij niet. Gaaf en welgedaan is hun lichaam. In de kwelling der stervelingen delen zij niet. En met andere mensen worden zij niet geplaagd. Dat vinden vers 12 en vers 13. Ik maak een klein sprongetje. Zo, zie, zo zijn de goddelozen. Altijd onbezorgd vermeerderen zij het bezit. Maar tevergeefs heb ik mijn hart rein gehouden, mijn handen in onschuld gewassen. Zie je, zegt het, heeft allemaal geen zin, zegt hij. En dan lezen we vers 16 en 17. Ik tobde erover om dit te begrijpen. Een kwelling was het in mijn ogen, totdat ik in Gods heiligdommen inging en op hun einde lette. Het einde van de goddelozen. En we lezen in vers 21, hij komt daar tot besef en hij zegt, toen mijn hart verbitterd was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, toen was ik een grote dwaas en zonder verstand. Ik was een redeloos dier bij u. En dan eindigt hij in vers 27, nou niet de psalm, maar waar ik wil eindigen. En daar komt het naar boven. Want zie, wie verre van u zijn, gaan te gronde. Hij verdaagt al wie overspelig u verlaat. Zie je, er wordt hier een duidelijk verband gelegd tussen de goddelozen in het land die overspelig zijn, die ontrouw zijn aan Gods woord. Dus zie je de connectie tussen de afvalligen in Gods land, de goddelozen, die hier in dit visioen voorgesteld wordt vanuit Gods oogpunt als vrouwen goddeloosheid. Die vrouwen goddeloosheid die wordt in een eva geduwd, er wordt een deksel opgelegd en er zijn twee vrouwen met ooievaarsvleugelen die die eva wegvoeren, zo vinden we, naar het land Sinear, het land Babylon. Het land Babylon, dat was eigenlijk die plaats waar eertijds, wanneer het volk voordien ontrouw was geweest, het werd weggevoerd onder koning Nebukadnezar. En we vinden in Daniël hoofdstuk 1 dat Nebukadnezar, dus de Judeërs, wegvoert naar Babylon en hij neemt een heel deel van het gereedschap mee uit de tempel en hij plaatst dat in de tempel van zijn God. En zo vinden we ook hier in dit visioen dat die vrouw in de Eva, afvallig Israël, eigenlijk weggevoerd wordt naar Sinear. En terugkeert naar die God afvallige afgodische wereld, waarvan ze eigenlijk eertijds verlost was. We zouden zeggen, ze gaat terug naar de wereld waaruit zij gekomen was. Die wereld waaruit God eertijds ook al in de Exodus hen verlost had, hen uitgeleid en bevrijd had. Want Egypte, Babylon, uiteindelijk komt dat allemaal op één plaats terecht. En dat is die goddeloze afgodische wereld die afvallig geworden is van de Heere God. Dus als we hier in het tweede deel van dit visioen opnieuw de vergelijking maken met de Exodus uittochtgeschiedenis, in het eerste gedeelte zagen we de gelijkenis met de tiende plaag, dan vinden we dat tijdens de tiende plaag dus het volk uittrekt, naar de woestijn geleid wordt. De Heere God bevrijdt hen uit Egypte en hij zegt het, dat hij hen op adelaarsvleugelen, op arendsvleugelen beter gezegd, tot zichzelf brengt in de woestijn, aan de berg Horeb. En wie het boek Exodus al een klein beetje kent, weet dat het hoogtepunt van het boek Exodus is, dat de Heere God hen daar leidt, omdat hij maar één verlangen heeft. Om te midden van hen te wonen in een tent die hij daar laat oprichten, waar zijn volk de Heere God zal dienen en hem aanbidden. En opmerkelijk genoeg vinden we hier in het tweede deel van het visioen dat afvallig Israël, die vrouw in de Eva, weggeleid wordt naar het land Sinear. En wat wordt er daar voor haar gedaan? Een huis opgericht, een heiligdom opgericht. Eigenlijk, En nu geef ik een antwoord op een vraag die Luc had. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat die Eva met die vrouw daarin, die weggedragen wordt door die twee vrouwen met ooievaarsvleugelen, eigenlijk het tegenbeeld is van de ark Gods die stond in het heiligdom in de tent van God, waar ook twee cherubs op rusten met twee grote vleugelen die die ark overschaduwen. Eigenlijk is die vrouw in die Eva, die weggedragen wordt door die twee vrouwen met die ooievaarsvleugelen, het tegenovergestelde beeld. Dat weggevoerd wordt om ook een huis te bouwen, een tempel waar zij geplaatst wordt. Dus je zou kunnen zeggen dat de wegvoering van die afvalligen juist het omgekeerde is van de Exodus-uittocht die eertijds plaatsgreep uit Egypte naar de woestijn. Dat is het lot, zegt de Heere God, van de afvalligen in het land. Nu, die vervulling van dit visioen bereikt niet zijn eindvervulling of zijn totale vervulling in 70 na Christus. Het mysterie, want er is hier een heel groot mysterie. Ik wil je dat voor de ogen openen. Een heel groot mysterie, dat wordt eigenlijk pas ontvouwd in andere visioenen, in de visioenen van het nieuwe verbond, die we vinden in het boek De Openbaring. Want er is hier een mysterie. Let erop, er is maar een klein gedeelte, er is een gedeelte van het volk, dat eigenlijk chirurgisch zeg maar weggesneden wordt onder het volk van God en weggevoerd wordt. Dus dat betekent dat er in het land nog een deel getrouwen overblijven. En die getrouwen die worden hier niet vernoemd, maar die worden wel verder in het boek vernoemd. En ik wil die heel kort meenemen naar waar ze wel vernoemd worden in Zacharia hoofdstuk 13, vers 8 en vers 9. Want dan wordt er weer gesproken over dat oordeel van die vliegende boekrol die komt. Weliswaar niet in die bewoording, maar er wordt gesproken over dat oordeel. En dan wordt er gezegd in Zacharia 13 vers 8. In het gehele land, luidt het woord des Heren, zullen 2/3 uitgeroeid worden en de geest geven. Zie je, dat zijn de deze die omkomen in het oordeel van die vliegende boekrol. Maar 1/3 zal daarin overblijven. En dat 1/3 deel zal ik in het vuur brengen en ik zal hen smelten zoals men zilver smelt, ja hen louteren zoals men goud loutert. Zij zullen mijn naam aanroepen en ik zal hen verhoren. Dat is mijn volk en zij zullen zeggen, de Heere is mijn God. Dus dat profetische visioen, dat zesde visioen in zijn geheel, wijst eigenlijk vooruit naar een tijd waarop het oude van verbond, dat met Mozes en het volk gesloten is, zal voorgoed verdwijnen en het zal plaatsmaken voor iets heel anders. En dat is nog een mysterie op dat moment, maar dat nieuwe die komt, dat mysterie, is dat nieuwe Israël in de Heer Jezus Christus. Kijk, de ontrouwen, de afvalligen worden weggesneden uit het land. En er is een overblijfsel, een getrouw overblijfsel. En dat getrouw overblijfsel zal er altijd zijn. En dat is er ook als de Heer Jezus Christus geboren wordt. Denk maar aan Zacharia en Elisabeth. Denk maar aan Maria en Jozef. Denk maar aan een Simeon en een Anna in de tempel. Die verwachten allemaal de vertroosting van Jeruzalem. Die zagen allemaal uit naar de komst, naar de Messias. Zij waren het, deze mensen, het gelovig overblijfsel, die uiteindelijk het begin vormt van dat nieuwe volk van God in de Heere Jezus Christus. Zij zijn dat vertrekpunt, dat beginpunt. Zij zijn dat gelovig overblijfsel, die het begin vormt van die nieuwe Messiaanse gemeenschap, die wij nu de gemeente, de kerk noemen. En dat is op dat moment de verborgenheid, maar die verborgenheid wordt pas ontvouwd in die nieuwe visioenen die gegeven worden aan in het boek De Openbaring. En dat wil ik u naartoe meenemen, naar Openbaring hoofdstuk 12. Klein beetje bladeren vanmorgen, maar als je wel de profetische kant ziet, moeten we een klein beetje door de Bijbel heen gaan. Dat overblijfsel waar ik van spreek, dat vinden we in Openbaring voorgesteld in Openbaring hoofdstuk 12. En je moet hier eens letten op de invloeden van het visioen dat we gezien hebben in Zacharia hoofdstuk 5. Ik begin met vers 1 en vers 2. En er werd een groot teken gezien in de hemel, een vrouw, ook een vrouw, bekleed met de zon en de maan onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En ze was zwanger en schreeuwde in haar ween en haar pijn om te baren. Dus hier vinden we, dat moet u nu even van mij aannemen, dat gelovig overblijfsel, die Messias gemeenschap voorgesteld in een vrouw. Ze is versierd met de hemelse heerlijkheid en ze schenkt het leven aan een mannelijk kind, kan je lezen. En nadat zij dat kind gebaard heeft, dan gaan we verder lezen, wordt zij zelf verlost. Ze wordt verlost van die rode draak, die vuurrode draak. En de manier waarop dat ze verlost wordt, moet je eens goed kijken, dat doet ons terugdenken aan de uittocht uit Egypte. Ik ga 5 en vers 6 lezen. En zij baarde een zoon, een mannelijk kind, die alle naties zal hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. Dan moet je zien, en de vrouw vluchtte waar? De woestijn in. Waar zij een plaats heeft door God bereid, opdat men haar 1260 dagen voedde. En we lezen verder dat deze vrouw uiteindelijk bedreigd wordt door een rivier die uit de mond van die vuurrode draak komt. Maar ze wordt gered, want de aarde komt haar tegemoet en die neemt dat water op, zodanig dat zij niet verzwolgen wordt door die rivier, net zoals Israël eertijds door de Rode Zee trok en niet verzwolgen werd door de Rode Zee. En haar vlucht voor die draak, die brengt haar in de wildernis. En we zien, net zoals Israël eigenlijk eertijds vluchtte voor Farao uit Egypte in de woestijn. We lezen in vers 15, en de slang, dat is de vuurrode draak die eerder genoemd wordt in het stuk. De slang wierp achter de vrouw water uit zijn mond als een rivier om haar door de rivier te laten meesleuren. En de aarde kwam de rivier te hulp en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier die de draak uit zijn mond geworpen had. Ik heb er u op gewezen dat de Heere God zelf zegt dat hij zijn volk op arendsvleugelen draagt en tot zich brengt in de woestijn. Dan moet je eens kijken wat er met deze vrouw gebeurt in vers 13 en vers 14. En toen de draak zag dat hij op de aarde neergeworpen was, vervolgde hij de vrouw die de mannelijke zoon gebaard had. En aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote arend gegeven, opdat zij in de woestijn zou vliegen naar haar plaats, waar zij gevoed wordt een tijd, tijden en een halve tijd, buiten het zicht van de slang. Ik denk dat de zinspelingen op Zacharia hoofdstuk 5 heel duidelijk zichtbaar zien. En ze laten ons een schril contrast zien tussen vrouwen goddeloosheid, die in het vijfde visioen, zeg maar, naar Siniar Babylon wordt gebracht, en hier het ware Israël dat voorgesteld wordt in deze vrouw, die als het ware Israël uitgeleid wordt, bevrijd wordt uit de macht van de Satan, zo vinden we dat nadrukkelijk hier, en dat gebeurt door het mannelijke kind dat zij baart. Dat mannelijke kind is die verlosser van dat nieuwe verbond, waardoor die verlossing uiteindelijk tot stand komt. En daartegenover staat die vrouwengoddeloosheid, die weggevoerd wordt naar Babylon, en eigenlijk overgegeven wordt aan de wereld, aan de macht van Satan en Babylon. Dat is het eerste mysterie dat onthuld wordt in het boek de Openbaring en dat nog verder ontvouwd wordt, waar ik nu niet kan op ingaan. Maar er is een tweede mysterie dat onthuld wordt in het boek de Openbaring. Er zijn twee mysteries die onthuld worden en het zijn twee vrouwen die elkaars contrast zijn. Ik wil u meenemen naar Openbaring hoofdstuk 17, want daar ziet Johannes die vrouw heel nadrukkelijk. En als hij die vrouw ziet, is hij bijzonder geschokt. Openbaring hoofdstuk 17, en ga daar lezen vanaf vers 3. Ik kan u maar enkel de gedachten aangeven, broeders en zusters, u begrijpt heel goed wel, denk ik, dat het enorm ver leidt, maar ik wil u dat voor de ogen openen. En kijk waar dat Johannes naartoe gevoerd wordt. Heel opmerkelijk. En hij voerde mij weg in de geest naar waar? naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlaken rood beest, dat vol namen van laster was en 7 koppen en 10 horens had. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken en versierd met goud en edelgesteente en parels en had een houden drinkbeker in haar hand, vol gruwelen en de onreinheden van haar hoererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, mysterie of verborgenheid, het grote Babylon, de moeder van de hoeren, van de gruwelen van de aarde. En ik zag de vrouw dronken van het bloed van de heiligen en van het bloed van de getuigen van Jezus. En toen ik haar zag, verwonderde ik mij met grote verwondering. Ik denk dat het niet moeilijk is om in dit beeld, deze hoer Babylon, vrouwen goddeloosheid te herkennen uit het 6e visioen van Zacharia, die verbannen is uit het land en die vereenzelvigd wordt met Babylon. En ze is gezeten hier als een koningin op een troon. Ze is bekleed met heerlijkheid. Dus in het 6e visioen vinden we vrouwen goddeloosheid, die symbool staat voor de afvalligen, de ontrouwen onder het oude verbond. En de hoer Babylon, dat moet u maar even van mij aannemen, die staat symbool voor de valse, afvallige kerk onder het nieuwe verbond. Ziet u de gelijkenis tussen beiden? Dus die hoer Babylon, die staat eigenlijk symbool voor de valse, afvallige kerk onder het nieuwe verbond. En dat wordt nog een stuk duidelijker, broeders en zusters, wanneer we de ware kerk even gaan vergelijken. De ware kerk, de vrouw van het lam, zijn bruid, gaan vergelijken met deze vrouw. Want beide vrouwen worden in het boek de Openbaring vereenzelvigd met een stad. De bruid, de vrouw van het lam, die wordt vereenzelvigd met de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem. Terwijl, zoals we hier gelezen hebben, in Openbaring hoofdstuk 17, de hoer vereenzelvigd wordt met het grote Babylon. Beiden worden vereenzelvigd met een stad die contrastueel tegenover elkaar staat. En beide vrouwen hebben een bijzondere, spectaculaire uitstraling. Johannes is er onder de indruk van. De bruid van het lam, dat hebben we niet gelezen, maar ik denk dat je het wel weet in Openbaring hoofdstuk 19, is een reine, heilige bruid die bekleed is met rein, wit, fijn linnen, vinden we. Dat zijn de gerechtigheden van de heiligen. Ja, zijn vrouw van Christus is zijn beeld en zijn heerlijkheid. Zij draagt zijn heerlijkheid. Maar wat we hier vinden, die hoer, die is schitterend opgetut, vinden we, als een koningin prostituee. Zo mogen we het wel zien. En zij is ook het beeld en de heerlijkheid. Maar niet het beeld en de heerlijkheid van Christus, maar het beeld en de heerlijkheid van de rode draak van de Satan. Dat is het karakter wat zij openbaart. En beide vrouwen in het boek de Openbaring worden gezien als een moeder. Kijk, we hebben net gelezen uit Openbaring hoofdstuk 12, dat er uit die ene vrouw de Messias geboren wordt. Zij baart de Messias en hij is uiteindelijk de bevrijder. En we lezen verder in dat hoofdstuk, moet je voor jezelf maar lezen, dat de rest van haar kinderen vast houden aan het getuigenis van Jezus Christus. Terwijl die andere vrouw, de hoer, hier gezien wordt, ook als een moeder. We hebben het gelezen in Openbaring hoofdstuk 17. Zij is de moeder van alle hoeren en de gruwelen van de aarde. En die heilige vrouw die we gezien hebben in Openbaring hoofdstuk 12, met haar kinderen, die worden vervolgd. Ja, zelfs tot het martelaarschap toe, kan je lezen in Openbaring hoofdstuk 12. Maar wie is haar vervolger? Het is juist Openbaring hoofdstuk 17 die laat zien dat die vervolger die hoer is, die dronken is van het bloed. Want in Babylon wordt het bloed gevonden van de heiligen en van de profeten en van allen die vasthouden aan het getuigenis. Dus, en hier vinden we nadrukkelijk dat er een voortgang is tussen het oude, afvallige Jeruzalem en die hoer die hier gezien wordt. Herinnert u de woorden van de Heer Jezus die ik juist voorlas? Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en hen stenigt die tot u zijn gezonden. Dus zie je dat het een voortzetting is uiteindelijk van het oude Jeruzalem onder het oude verbond dat afvallig is geworden van de Heer. Beide vrouwen hebben we ook gezien worden gevonden in de woestijn. De moeder van het kind vlucht nadat het kind opgenomen is in de troon, vlucht voor de draak, voor de grote rode draak, uiteindelijk de woestijn in. En in Openbaring hoofdstuk 17 hebben we gelezen hoe Johannes meegenomen wordt in de geest in de woestijn en daar die hoer Babylon ziet zitten op het satanische beest. En dat wijst nogmaals in de richting dat uiteindelijk Babylon een negatieve ontwikkeling is, zeg maar, van het ware volk van God. Dus de valse en afvallige kerk. Kort samengevat, wat ik vanmorgen wilde tonen is dat die vrouw in Openbaring hoofdstuk 12 het ware volk van God symboliseert. Zowel de getrouwen voor en na Christus. Zij is daar het symbool van. En die vrouw Babylon, die andere vrouw, die hoer die gezien wordt, symboliseert de afvalligen, zowel onder het oude verbond als onder het nieuwe verbond van deze tijd. Nu, het definitieve oordeel over Babylon de hoer vind je in hoofdstuk 17 en vers 18. En mocht je dat voor jezelf doorlezen, dan ga je heel wat herkenningspunten zien met het profetie van Zacharia in het zesde visioen. Maar daar kan ik nu met jullie niet op ingaan. Maar ik wil gewoon afsluiten met een zeer hoopvolle en mooie gedachte. Want het oordeel dat we gezien hebben in Zacharia, hoofdstuk 5, in dat zesde visioen van vrouwen goddeloosheid, afvallig Israël onder het oude verbond en de hoer Babylon onder het nieuwe verbond, dat we vinden in Openbaring hoofdstuk 17 en 18. Het einde daarvan is totaal anders. Het geeft een heel andere uitwerking. Vrouwengoddeloosheid eindigt in de val van Jeruzalem in 70 na Christus. En dat brengt eigenlijk een definitief einde over Israël onder het oude verbond dat gesloten was op de Sinaï en het maakte een einde aan die zegeningen van het oude verbond. De val van Babylon, de vrouw, is nog iets toekomstigs, dat weten jullie allemaal. Maar dat zal niet het einde betekenen van het nieuwe verbond. Integendeel. Kijk, het oordeel over Babylon is juist een van de voorlopers die zal leiden tot de volle zegen van het nieuwe verbond. De volle heerlijkheid van het nieuwe verbond die zal komen in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde met al zijn zegeningen die erbij hoort. Want de koning komt eraan, zoals we in een van onze liederen zingen. En zo treffend vind je in Openbaring hoofdstuk 18 het oordeel over Babylon dat ingeleid wordt door driemaal wee. Iedere keer een weeklacht over het definitieve onherroepelijke oordeel dat Babylon de hoer zal treffen. Maar we vinden in Openbaring hoofdstuk 19 dat die driemaal wee opgevolgd wordt door viermaal halleluja. En dat wil ik met u lezen. En dat wil ik mee eindigen. Openbaring hoofdstuk 19, vers 1 tot 5. Hierna hoorde ik als een luide stem van een grote menigte in de hemel zeggen: Halleluja! De behoudenis en de heerlijkheid en de macht zijn van onze God, want waarachtig en rechtvaardig zijn zijn oordelen. Want hij heeft de grote hoer geoordeeld, die de aarde heeft verdorven met haar hoererij, en hij heeft het bloed van zijn slaven van haar hand gewroken. En voor de tweede maal zeide hij: Halleluja! En haar rook stijgt op tot in alle eeuwigheid. En de 24 oudsten en de 4 levende wezens vielen neer en aanbaden God die op de troon zat en zeiden: Amen! Halleluja! En van de troon hing een stem uit die zei: Prijst onze God, al zijn slaven en u die hem vreest, kleinen en groten. En ik hoorde als een stem van een grote menigte, en als een stem van vele wateren, en als een stem van zware donderslagen die zeiden: Halleluja! Want de Heere onze God, de Almachtige, heeft zijn koningschap aanvaard. De koning komt terug. En dat is wat we vanmorgen ook weer vieren met deze maaltijd. Deze gedachtenismaaltijd is niet alleen een herinnering aan wat de Heer Jezus voor ons heeft volbracht op het kruis. In de avond dat hij die maaltijd instelde, heeft hij die beker genomen en getoond aan zijn discipelen en zegt van kijk, deze beker zal ik niet meer drinken tot ik hem nieuw drink in het koninkrijk van mijn vader. En het is op deze gelegenheid, na deze gelegenheid toe, broeder en zuster, zal wij ook weer die beker mogen heffen vanmorgen. In de hoop dat wij samen met elkaar het grote feest zullen vieren met de Heer Jezus in zijn koninkrijk, waar we met de kinderen ook van gezongen hebben. Dus dit feest dat we vanmorgen vieren, is een voorsmaak van het grote feest. Want de koning komt eraan en die zegeningen die hij heeft beloofd, zullen dan in volheid aanbreken. Dat is de heerlijke hoop, het mysterie dat opgesloten ligt en verborgen is in Zacharia hoofdstuk 5. Dat wij nu, de kinderen, mogen weten, doordat we hem kennen, die op het kruis van Golgotha het grote werk heeft volbracht. Het kind uit de vrouw geboren, aan wie de heerschappij is gegeven, die nu met heerlijkheid in de troon zit en die straks met die heerlijkheid zal terugkomen om ons volkomen te bevrijden en te verlossen en te vernieuwen naar zijn beeld en zijn heerlijkheid. Amen.